Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van de Filippenzen, het derde hoofdstuk, en we lezen de versen 1 tot en met 16. Dus de schriftlezing is Filippenzen 3, de versen 1 tot en met 16.
Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden. Ziet op de kwade arbeiders, ziet op de besnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, hun Hebreeër uit de Hebreeën. Naar de wet een fariseer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb, of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan, als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch, waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen.
De tekst voor de prediking gemeente op deze zondag na Pasen kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit Filippenzen 3... en daarvan de versen 10 en 11, waar de apostel Paulus schrijft, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Het is weer Pasen geweest, gemeente. Het is de zondag na Paas. En hoe hebben we het nu na Paas? Kijk, want je kunt natuurlijk op Pasen de mooie en de prachtige liederen zingen. Die liederen die getuigen van de overwinning op de dood. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Maar na Pasen, gemeente, is de dood er nog wel. Ook in de afgelopen week stierven mensen, stonden families bij het graf. Ook in de afgelopen week kregen mensen de boodschap dat ze ernstig ziek waren en zijn. En er zijn er die zich moeten voorbereiden op het einde van hun leven. En er zijn weer anderen die zo ziek zijn dat ze weten dat de dood dichtbij is. En weer een ander die zit vanmorgen in de kerk en die zegt, ja, die lege plaats die is en blijft er, ook na Pasen. En dat voel ik zo sterk en dat ervaar ik zo krachtig. Wat heb je er eigenlijk aan dat je Pasen viert? Zijn het alleen maar een paar mooie dagen waar we als het ware er een beetje bovenuit worden geteeld en daarna dan komen we weer in de rauwe werkelijkheid van het dagelijkse leven terecht met al die machten en krachten van de dood die zich om ons heen manifesteren en die we misschien ook in ons eigen leven, in ons eigen lichaam merken. Ziekte, zorg, verdriet. Hoe zit dat nou naar Pasen, gemeente? Nou, om daar vanmorgen samen wat zicht op te krijgen, luisteren we op deze zondagmorgen naar Pasen, naar de woorden van de apostel Paulus. Naar een tekst die eerlijk gezegd niet zo gemakkelijk is. En naar een tekst waar het eerlijk gezegd ook nog niet zo gemakkelijk is om daar vanmorgen over te preken voor u. Maar wel een tekst waar ik me door gedrongen voel om u vanmorgen na Pasen de boodschap te verkondigen. Hoe de weg na Pasen is voor een christen. En daar willen we vanmorgen samen naar gaan luisteren. En we doen dat onder het thema, het kennen van Christus. Want Paulus die laat ons vanmorgen zien wat de weg van een christen is na Pasen. Het kennen van Christus. Allereerst letten we op de kracht van Christus' opstanding. In de tweede plaats op het kruis na Christus' opstanding. En in de derde plaats op het vooruitzicht door Christus' opstanding. Dus het kennen van Christus, de kracht van het kruis na en het vooruitzicht door Christus' opstanding. Voor de apostel Paulus' gemeente is het kennen van de Heere Jezus Christus het hart van het geloof. Hij spreekt daarover in vers 8 in dit hoofdstuk, over de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. En dan proeft u gelijk dat Paulus niet alleen maar bedoelt dat je het een en ander weet van de Heere Jezus en dat je met je verstand wel het een en ander kunt vertellen van de Heere Jezus, maar de manier waarop Paulus dat hier onder woorden brengt, dat betekent dat hij met de Heere Jezus wil omgaan, dat hij met de Heere Jezus wil spreken, dat hij de band met de Heere Jezus wil ervaren. Het is een kennen door omgang. Het is een kennen van de persoon van de Heere Jezus. En dan ook het werk van de Heere Jezus. Het is een kennen door omgang. Zoals je elkaar leert kennen. Als je met elkaar spreekt en dieper doorspreekt. En in elkaars hart mag kijken. Dan leer je elkaar beter kennen. En zo is het ook met de apostel Paulus als het gaat om de Heere Jezus Christus. En Paulus die schrijft daar het een en ander over, ook vanuit zijn persoonlijke ondervinding, want hij vindt het nodig om dat te doen aan de gemeente van de Filippenzen, omdat er dwalingen zijn die hij wil ontmaskeren, die ook de gemeente van Filippi bedreigen. Want er zijn mensen die wat af willen doen van de betekenis van het kennen van de Heere Jezus Christus, of die het op een andere manier gaan invullen. Mensen die de zekerheid van het behoud niet alleen zoeken in de Heere Jezus, maar die zeggen, er moet ook nog wat bij, er moet ook nog wat naast. En een van de dwalingen die ook in Filippi kennelijk rondging in die buurt was, dat je je ook nog moest laten besnijden om een echte christen en een echte gelovige te zijn. En daarbij komt ook nog dat je Joodse wetten zou moeten onderhouden, want anders ben je geen echte gelovige. Paulus noemt dat in dit hoofdstuk op het vlees vertrouwen. Dus vertrouwen op iets wat je doet, op iets wat je bent. Vertrouwen op jezelf, op je eigen godsdienstigheid. Op het feit dat je toch ook de wet nog onderhoudt. Maar Paulus laat zien, gemeente, dat de zekerheid van het geloof alleen in de Heere Jezus te vinden is. En Paulus die is daar heel eerlijk over, die zegt, dat heb ik ook moeten leren. Hij zegt, als er iemand was die op het vlees kon vertrouwen, dan was ik het wel. En dat deed hij voor zijn bekering. Hij geeft hier ook een rijtje van allerlei dingen waarvan hij zegt, daar vertrouwde ik eerst op. Ik leefde eerst ook als iemand die dacht dat hij wel een streepje voor had bij God, omdat hij een Jood was. Kind van Abraham. En ik was ook nog een fariseer. En ik was ook nog iemand die de wet onberispelijk hield. Daar vertrouwde hij op. Dat was de grond van zijn bestaan. En hij dacht dat op de weegschaal van God al die dingen wel de doorslag zouden geven. Zijn ijver om God te dienen. Zijn enthousiasme om voor God te leven en die christenen te vervolgen en in de gevangenis te zetten. Maar toen kwam Christus in zijn leven. En wat gebeurde er toen? Alles wat voor hem van zwaar gewicht was, dat werd ineens licht in de ogen van God. En het stelde helemaal niks meer voor. Hij zegt dat zo hier in dit hoofdstuk. Wat ik eerst voor winst hield, dat is voor mij verlies geworden. Dat is voor mij afval geworden. Zijn eigen vroomheid, zijn ijver voor God, zijn eigen godsdienstigheid. Hij zegt, het stelt helemaal niks voor. In de ogen van God kun je daarmee ook voor hem niet verschijnen. Toen hij Christus leerde kennen, toen ontdekte hij dat je zelf nooit wat hebt om rechtvaardig te zijn voor God. En de Heilige Geest die overtuigde hem ervan. En hij schrijft het zo vanmorgen in dit hoofdstuk op. Het gaat erom dat ik in de Heer Jezus gevonden word. En dat ik zijn gerechtigheid heb en niet de mijne. En dat ik door hem rechtvaardig ben in de ogen van God. Door het geloof in hem alleen. God die zondaren rechtvaardig verklaart. Alleen op grond van het werk van de Heer Jezus. En dat is alles beslissend en alles bepalend geworden voor de apostel Paulus. En je zou kunnen zeggen, gemeente, en ik hoop dat u en jullie dat vanmorgen ook wat aanvoelen wanneer je dit gedeelte leest, dat Paulus als het ware hier zingt van de Heer Jezus Christus, van zijn zaligmaker. Hij zegt het immers, het gaat om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Hij geeft zo hoog op van de Heere Jezus. Hij denkt zo groot van de Heere Jezus. En hij kan niets bedenken op heel deze aarde dat heerlijker en dat meer is dan de Heere Jezus Christus en dan het kennen van hem. Er is niets wat er bovenuit gaat en er is niets wat er bovenuit stijgt. Mijn Heere, zo beleidt hij de Heere Jezus ook hier. En dan zegt hij vanmorgen in onze tekstgemeente, en daar spreekt hij zijn verlangen uit, zijn hartstochtelijke verlangen. Hij zegt, opdat ik hem ken. En de kracht van zijn opstanding. Kijk, dat is weer datzelfde woord kennen. Die kennen door omgang. Hij zegt, ik verlang ernaar. Het is mijn diepe begeerte. Ik verlang er zo naar om hem te kennen. Nee, Paulus bedoelt niet dat hij de Heer Jezus nog moet leren kennen. Hij kent Jezus al. Maar het is zijn verlangen om hem meer te kennen. Hem dieper te kennen. Rijker en voller. Want er is nog zoveel meer van hem te kennen. En hij wil nog zoveel meer van zichzelf bekendmaken en openbaren. Wanneer je de Heere Jezus leert kennen, gemeente, dan krijg je nooit genoeg van hem. Dan ga je steeds meer in hem zien. Zoals een jongen een meisje leert kennen en smoor verliefd wordt op haar, dan wil hij zo graag bij haar zijn om meer van haar te weten, om meer van haar te kennen. Hij wil met haar omgaan, hij wil bij haar zijn. En zo wordt een relatie rijker en dieper. Nou, zo is het in geestelijk opzicht ook met de apostel Paulus. Hij zegt, opdat ik hem kennen. Ik wil hem meer en dieper kennen. En wat betekent dat kennen? Nou, Paulus zegt er wat van in onze tekst. Opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Je zou en ook kunnen verwisselen voor een dubbele punt. Hem kennen, dat betekent de kracht van zijn opstanding kennen. Dus daar verlangt Paulus naar. Hij wil meer van de kracht van de opstanding van Jezus kennen. En dat niet alleen. Hij zegt ook meer kennen van de gemeenschap aan zijn lijden. Ik wil zelfs aan zijn dood gelijkvormig worden. Daar wil ik ook meer van leren kennen in mijn leven. Dat ik gelijkvormig word aan de dood van de Heer Jezus. En let dan vanmorgen eens even op de tekst, gemeente. Opstanding, lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat is de volgorde. Valt u dat op? Bij de Heer Jezus is het eerst andersom. Is het lijden, sterven en opstanding. En u zegt Paulus, het gaat om het kennen van Christus. In de eerste plaats om de kracht van zijn opstanding. Hoe komt dat? Was de bedoeling van Paulus om dat zo te zeggen? Om zijn verlangen zo uit te drukken? Om niet te zeggen, ja, eerst gemeenschap aan zijn lijden en dan ook zijn dood gelijkvormig zijn. En dan kom ik bij de opstanding van de Heer Jezus. Nee, zegt Paulus, ik verlang ernaar om hem eerst te kennen in de kracht van zijn opstanding. En zo te delen, ook in zijn lijden en sterven. O gemeente, ik denk vooral dat dat hiermee te maken heeft, dat de opstanding van de Heer Jezus Christus het centrale heilsfeit is. Nee, dat betekent niet dat Pasen belangrijker is dan Goede Vrijdag of dan Pinksteren, zo moet u dat ook niet opvatten. Maar in ieder geval is wel heel duidelijk, gemeente, dat zonder de opstanding van de Heer Jezus Christus het kruis geen kracht en waarde heeft. Juist de opstanding van de Heer Jezus bewijst dat het offer van Jezus door de Vader aanvaard is. De kracht van Jezus opstanding. Kijk, voor het woord kracht staat in het Grieks het woord dynamis. Nou, daar horen wij het woord dynamiet in. En als dynamiet ontploft, dan komen er geweldige krachten vrij. Nou, zo is het ook met de opstanding van de Heer Jezus. Door de opstanding van de Heer Jezus is er een geweldige kracht vrijgekomen. De kracht van de opstanding van de Heer Jezus heeft zich geopenbaard. En allereerst hierin, dat het kruis van de Heer Jezus Christus betekent. Dat de dood is overwonnen, dat de schuld is betaald, dat de hel is verslagen. Dat de Satan in principe de nederlaag heeft gehad. Dus het is de kracht van God de Vader allereerst, waarmee hij de Heer Jezus heeft opgewekt uit de dood. En toen de Vader op de paasmorgen zijn zoon opwekte uit het graf, toen klonk het goddelijk amen op het volbrachte verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. De Vader zelf opent door het offer van zijn zoon de weg naar zichzelf voor doodschuldige zondaar. Kijk, en daar ligt nu voor Paulus de grond en de zekerheid van het eeuwig behoud. Die ligt niet in hemzelf, maar in God die Jezus uit de doden heeft opgewekt. En die het offer van zijn zoon heeft aanvaard. Paulus schrijft op een andere plek. Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Nou gemeente, daar moet u eens vanmorgen even over nadenken. Hij is opgewekt opdat wij rechtvaardig zouden zijn in de ogen van God. Er gaat dus een kracht van de opstanding van de Heer Jezus uit, waardoor wij rechtvaardig zijn en rechtvaardig verklaard worden voor God. Er zit zoveel kracht in de opstanding van de Heer Jezus. Kracht om ons voor eeuwig te behouden. Kracht om ons te rechtvaardigen voor God. Om ons te verzoenen met God. Om ons te laten delen in het heil. Kijk, en dat is wat Paulus ontdekt heeft toen hij de Heer Jezus ontmoette op de weg naar Damascus. In mij is geen kracht om rechtvaardig voor God te zijn. Al mijn werk. Al mijn ijver. Al mijn inspanningen. Al mijn eigen gerechtigheid. Het is ontoereikend. Het is krachteloos. Er zit geen kracht in om erdoor behouden te worden. En Paulus die zegt heel eerlijk, ik dacht er eerst anders over. Maar nu ik de Heere Jezus heb leren kennen, nu is er in mijn hart zo'n verlangen om die kracht van zijn opstanding te mogen kennen. Om de zekerheid in zijn offer alleen te hebben en daaruit te mogen leven en daaruit steeds meer te mogen leven. Is dat nou ook ons verlangen geworden, gemeente? Die kracht van de opstanding van de Heere Jezus, om die te kennen. Of zijn we misschien in ons leven nog altijd bezig met onze werken, met onze vroomheid en met onze inspanningen en ijver, met alles wat wij doen voor God? Ja, dat komt ook in de kerk voor. Je kunt weten dat Jezus alleen de enige weg tot God is. Maar wij mensen, het zit ons zo in het bloed om toch zo te denken en zo daar toch misschien wat rust in te vinden. Dat we dit nog doen en dat we dat nog doen en dat we dit nog hebben. En daarmee ook nog wel iets hebben voor God. Maar Paulus zegt, het staat in de weg om de Heere Jezus te kennen. Want als je de Heere Jezus, de opgestane, leert kennen, dan zie je dat alleen Hij de enige weg tot de Vader is. En dat alleen zijn werk waarde heeft voor God. Heeft de Heilige Geest daar onze ogen voor geopend, gemeente? En als dat nog niet het geval is, dan wil de Heilige Geest dat vanmorgen juist doen door de prediking van het evangelie, door de prediking van de Heere Jezus Christus, waarin Hij ons wordt getekend als onze enige en volkomen gerechtigheid voor God de Vader. Hij is vanmorgen hier in ons midden in de prediking om na zijn opstanding uit te delen. En ons de gerechtigheid die Hij verworven had, deelachtig te maken. En de Heilige Geest, die wil je vanmorgen laten zien dat je in jezelf echt niks hebt om voor God te bestaan. Opdat je de handen van het geloof zou uitstrekken naar de Heere Jezus. En je in Hem gevonden wordt. En dat je die gerechtigheid van de Heere Jezus hebt. Mag ik dat nou vanmorgen vragen, gemeente? Is dat nou wat u in de Heere Jezus ziet en waarom de Heere Jezus voor u en jou zo aantrekkelijk is geworden? Kijk, want er is ook een geloof in de Heere Jezus, waarvan je je soms afvraagt, is dat nou wel het echte geloof in de Heere Jezus? Als je het alleen maar hebt over de Heere Jezus, dat Hij bij je is en dat Hij voor je zorgt en dat Hij voor je helpt. Als dat het enige is waar de Heere Jezus voor u en voor jou zo waarde in heeft, dan zou ik vanmorgen toch wel eens willen vragen, gemeente, ontbreekt er dan niet iets aan? Is Hij voor u en jou zo aantrekkelijk geworden, omdat Hij aan het kruis voor de zonde betaald heeft? En omdat je in je eigen leven bent gaan merken dat je die schuld tegenover God met geen enkele manier van jezelf kunt betalen en kunt voldoen. En dat je een arme zondaar bent die met lege handen staat voor God. En dat al je eigen werken en ook je beste werken en ook je vrome werken, dat God daar het stempel op moet zetten van het deugt helemaal niet. En het kan voor mij niet bestaan. De tekst van vanmorgen die roept ons ook op, gemeente, om ons te onderzoeken of wij in het geloof zijn. In dat echte geloof dat zich helemaal richt op de Heere Jezus. En dat in de Heere Jezus in de eerste plaats en vooral ziet. Hij is mijn gerechtigheid voor God. Daar zit natuurlijk meer aan vast. En daar zit natuurlijk aan vast dat de Heere met je is. En dat de Heere je zal helpen en dat de Heere je zal dragen. Maar gemeente, het een is niet los verkrijgbaar van het andere. Van dat wezenlijke van wat Paulus hier zegt in Filippenzen 3. Ik heb hem vooral nodig als mijn borg en zaligmaker. Die met zijn gerechtigheid, mijn gerechtigheid voor God is. Kijk, en zo komt de Heere Jezus naar ons toe in het evangelie, als de opgestane, ook naar Pasen, om daarvan uit te delen. En dat is de vraag, gemeente, of we op Pasen of na Pasen zo'n ontmoeting met de Heere Jezus hebben ontvangen. Dat we hem zo hebben leren kennen, dat hij je riep vanuit de dood tot het leven. Vanuit de geestelijke dood tot het geestelijke leven. Vanuit de duisternis tot het licht. Dat is de kracht van de opstanding. Die openbaart zich, gemeente, in dat je als een geestelijk dode de stem van de Heere Jezus gaat horen. En dat je gaat zien, ik red het niet meer zonder hem. En alles buiten hem, dat moet God afkeuren. Alleen hem heb ik nodig om voor God te bestaan. Alleen door hem is er vrede met God. Want als je de Heere Jezus zo niet kent, gemeente, heel persoonlijk, als je borg en zalig maken, hem niet kent in die kracht van zijn opstanding, dan ben je nog niet aan de Heere Jezus verbonden. Wat je ook van hem denkt en wat je misschien voor andere dingen ook nog in hem ziet, dan kun je straks ook niet in het oordeel voor God verschijnen. Want dat heeft Paulus heel nadrukkelijk geleerd, dat alleen de Heere Jezus Christus zijn gerechtigheid hem vrijspreekt van schuld en straf en recht geeft op het eeuwige leven. En dat is de reden waarom de apostel Paulus over de Heere Jezus spreekt. En zegt, ik wil het ook nergens anders over hebben. En ik wil het ook over niemand anders hebben dan over de gekruisigde en de opgestane Christus. Die opgestane Heere Jezus, die van zijn kruisverdiensten uitdeelt. Die ook vanmorgen hier in de kerk zijn bloed laat druppelen, opdat we onder dat bloed zouden schuilen met al onze zonden. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. Dat is de vrucht van de recht van de opstanding, gemeente. Dat is de zegen van de opstanding. God verklaart mij rechtvaardig op grond van het werk van de Heer Jezus. En niet op grond van mijn werk. Niet op grond van wat ik doe. Maar van wat hij gedaan heeft. En daar vindt Paulus de zekerheid in. Dat is de kracht van de opstanding. Dat ik het leven vind buiten mijzelf. In Christus Jezus. In die gerechtigheid die volkomen is. Wat een zekerheid, gemeen. Dat is de echte zekerheid. Wat een zekerheid voor mensen die in zichzelf geen zekerheid vinden. Die misschien ook wel in zichzelf aan het zoeken zijn. Ook hier vanmorgen. Zou dit dan misschien wat zijn? En zou dat dan wat zijn? Nee, we hoeven in onszelf de zekerheid niet te zoeken. We moeten buiten onszelf, in de Christus Jezus alleen, onze gerechtigheid zoeken. En daar zullen we het ook vinden. Begrijpt u waarom Paulus zegt, ik verlang er zo naar om die kracht van de opstanding van de Heere Jezus, om die zekerheid steeds meer in hem te zien en van hem te ontvangen. Wat een zekerheid voor mensen vanmorgen die zichzelf moeten veroordelen. Die in het licht van Gods heilige wet vanmorgen moeten zeggen, inderdaad, ik heb tegen al die geboden van God gezondigd. En er is niet één gebod dat ik heb gehouden. Ik sta helemaal schuldig tegenover God. Dan wijst de apostel Paulus ons vanmorgen de weg. En dan zegt hij, dan ben je aan het juiste adres bij de Heere Jezus Christus, die zijn gerechtigheid uitdeelt. En op grond van zijn gerechtigheid is een zondaar, rechtvaardig in de ogen van God. Met al zijn gebreken, met al zijn zonden, met al zijn tekorten, met al zijn afdwalingen. Hij is rechtvaardig voor God. Dat is leven uit de overwinning die de Heere Jezus op Pasen heeft behaald. Nu de schuld is voldaan, nu alles is voldaan. Ja, werkelijk alles is voldaan. Mag een christen leven in die zekerheid. Ik ben rechtvaardig voor God. En ik ben aangenomen tot Gods kind. En ik mag delen in het eeuwige leven. Maar wat zegt Paulus dan verder? dan zegt hij leven door de opgestane betekent dat ik gemeenschap ga krijgen aan zijn lijden. En ik zei al, dat is de volgorde die Paulus hier aanhoudt. Hij heeft het niet eerst over het lijden van Christus en het sterven van Christus en dan de opstanding. Maar Paulus die neemt ons vanmorgen mee, gemeente, naar een wezenlijk onderdeel van het leven van een christen. Dat je door het kennen van Christus en van zijn opstandingskracht in je leven, dat je gaat delen in het lijden van Christus. Dat je gemeenschap gaat krijgen aan dat lijden. Ja, er wordt wel eens gezegd, en hier en daar hoor ik dat nog wel eens. Niet zo heel veel, maar het is elke keer ook wel weer een discussie in de gereformeerde gezindte. Dat wij in het geestelijke leven de helsfeiten als het ware ook weer in die volgorde moeten beleven waarin de Heere Jezus Christus ze zelf ook heeft ondergaan. En dat zou dan betekenen dat je eerst in het geestelijke leven bij de geboorte van de Heere Jezus komt en dat je later bij Goede Vrijdag komt en later bij Pasen en nog weer later de beleving van hemelvaart en van Pinksteren, alsof het een soort overdoen is van de weg van de Heere Jezus Christus die Hij gegaan is. Nou gemeente, de tekst van vanmorgen die laat al zien dat in zeker opzicht helemaal niet kan. Want de apostel Paulus die zegt als het gaat om het leven van een christen en in de beleving van een christen, dan gaat het allereerst erom dat ik door die kracht van de opstanding van de Heere Jezus ben levend gemaakt door de Heilige Geest en dat ik in de zekerheid van het heil mag delen. En dan ga ik ook delen in zijn lijden. Zeker elk helsfeit heeft grote betekenis voor het leven van een christen en voor het geestelijke leven, het bevindelijke leven van een christen. Maar we kunnen dat niet in een systeem persen, gemeente. Paulus die laat vanmorgen zien, als je de kracht van de opstanding van de Heere Jezus in je leven gaat kennen, en als je de zekerheid gaat zoeken in de Heere Jezus alleen en het daar ook mag vinden, dan komt er gemeenschap aan zijn lijden. Dat betekent dat na Pasen het kruis en het lijden niet uit zicht verdwenen zijn. Hoe zou het ook kunnen, gemeente? Hoe zou je als je met Christus opgestaan bent kunnen vergeten dat Hij naar het kruis gegaan is om die schuld te betalen en om die zonde te voldoen? Dat kan toch nooit? De opgestane is de gekruisigde. Die zegt, kijk maar in mijn handen, kijk maar in mijn zij. Ik ben de gekruisigde. En in het Bijbelboek Openbaring, daar leest Johannes, daar ziet Johannes het lam staande als geslacht. Met andere woorden, het kruis. Dat gaat zelfs op een bepaalde manier mee de hemel in. Maar we moeten wel goed zien wat Paulus hier bedoelt. Paulus bedoelt niet dat wij nog weer iets moeten toevoegen aan het lijden en sterven van de Heere Jezus. Want dat heeft de Heere Jezus volmaakt en uniek gedaan. Hij is gestorven. En zijn offer is een volmaakt offer. Daar hoeft helemaal niks aan toegevoegd te worden. Dat hoeft ook niet in ons leven herhaald te worden of overgedaan te worden. Maar Paulus bedoelt hier dat God het lijden gaat gebruiken in het leven van zijn kinderen. Zoals God dat ook gedaan heeft met Christus in zijn lijden en in zijn dood. Dat lijden en sterven van de Heere Jezus, dat was vruchtbaar. Dat droeg vrucht. Dat bracht zegen, dat had betekenis. En zo is het ook in het leven van een christen. Het lijden, dat krijgt zijn betekenis. Na Pasen betekent dat ook het lijden van de Heere Jezus wordt afgedrukt in je leven. En dat je gelijkvormig wordt aan zijn dood. Wij komen naar Pasen in dit opzicht ook niet van het kruis afgemeten. Dat de Heere Jezus door de Heilige Geest het kruis gaat afdrukken in ons leven. En dat dat ook, mag ik het zo zeggen, de levensstijl van een christen wordt. Dat hij leeft onder het kruis. En dan zeg ik eigenlijk vanmorgen niks nieuws gemeen. Want de Heere Jezus die heeft al gezegd, als iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Of zoals Petrus het zegt in zijn brief. Als christen ga je de voetstappen van de Heere Jezus drukken. Wij delen in zijn lijden. En dan kun je die gemeenschap aan het lijden van de Heere Jezus op twee manieren uitleggen en op twee manieren benaderen. Die elkaar niet uitsluiten, maar die denk ik allebei hier in onze tekst meespelen en door Paulus bedoeld worden. Want Paulus die zegt juist tegen deze gemeente van Filippi in het eerste hoofdstuk, het is u niet alleen gegeven om te geloven in de Heere Jezus Christus. Maar het is u ook gegeven om voor hem te lijden. En daarmee betekent, daarmee wil hij allereerst zeggen, dat we als we Christus kennen, we te maken hebben met het lijden om Christus wil. Zoals Paulus ervan wist. Paulus die somt dat ergens op in een van zijn brieven, wat hij allemaal niet heeft meegemaakt als apostel, als christen, als belijder van de naam van de Heer Jezus. Hij werd veracht, hij werd bespot, hij werd in de gevangenis gezet, hij werd uitgesloten, hij telde niet meer mee. Hij werd gezien als het soort uitschot van de maatschappij in die dagen. In 2 Korinthe 4, daar zegt hij zelf, wij worden in alles verdrukt. Maar niet in het nauw gebracht. We zijn in twijfel. Maar we worden niet vertwijfeld. We worden vervolgd. Maar niet verlaten. Neergeworpen. Maar niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons geopenbaard zou worden. Dus de kracht van de opstanding van de Heere Jezus brengt dat lijden met zich mee. En dan kun je denken aan de vervolgde kerk. Aan christenen die gemarteld worden, christenen die gedood worden. Vele christenen die op die manier ook gelijkvormig worden aan de dood van de Heere Jezus. Door zich in de dood aan God over te geven. Omdat ze ter wille van de naam van de Heere Jezus sterven. Maar is dat lijden er ook niet in een bepaald opzicht als die kracht van de opstanding van Jezus in ons leven zich ook gaat openbaren zonder dat we direct in de gevangenis komen? Dat je niet meer meetelt. Als die kracht van de opstanding van de Heer Jezus in je leven zich gaat openbaren en je gaat andere keuzes maken en je vertelt dat ook aan je vrienden. Dat je anders gaat leven omdat je niet meer anders wilt en omdat je niet meer anders kunt. Dat je dan misschien ook er buiten gezet wordt en er niet meer bij hoort en buiten gesloten wordt. Je telt niet meer mee. Want je denkt anders. Je praat anders. Je leeft anders. En ik denk gemeente dat we ons als christenen steeds meer moeten gaan realiseren dat we misschien meer van dit lijden zullen meemaken in de toekomst, ook in ons eigen land. Dat lijden om Christus wil, omdat wie Christus volgt, in wie de kracht van de opstanding van de Heere Jezus zich openbaart. Dat je dan niet meer past in een samenleving met het moderne denken over man en vrouw, over huwelijk en seksualiteit. En gender en noem maar op. Dat we meer en meer gaan ervaren. Wat Paulus meemaakt. En waarvan hij in zijn eigen brieven ook aangeeft. Ik heb de littekens van het lijden in mijn eigen lichaam. Die zitten er vanmorgen hier wel met. Juist nadat ze de Heere Jezus hebben leren kennen en de kracht van zijn opstanding hebben leren kennen, zich afvragen: hoe komt dat nou? Dat ik nou dat moet meemaken. En dat ik nou dat moet meemaken. En dat dat er in mijn leven is. En dat dat verdriet er gekomen is. En dat dat kruis er gekomen is. Weet je wat Paulus zegt? Dat is een manier om te delen in het lijden van de Heere Jezus. En zo heeft Paulus leren kijken naar alles wat hij in zijn leven meemaakte, gemeente. Toen hij in de gevangenissen zat en toen hij werd uitgescholden en toen hij werd weggeduwd door de menigte buiten de stad. Omdat hij niet van Jezus mocht vertellen en verkondigen. Dat hij op de vlucht moest voor mensen. Dat hij schipbreuk leed daar op de Middellandse Zee, gemeente. Hij leerde alles zien in dat licht. Ik ben met Christus opgewekt uit de geestelijke dood. En nu deel ik ook in de gemeenschap met zijn lijden. Nee, dat hoeft een ander niet voor je in te vullen. Maar dat is wat Paulus zegt, dat leert nou de Heilige Geest me. Door te leven uit de kracht van de opstanding van de Heere Jezus Christus, dan ga ik al die dingen in mijn leven zien. Als wij dragen het sterven van de Heere Jezus met ons mee. Opdat het leven geopenbaard wordt. Het is niet het eindstation. Het is door het lijden en door de gelijkvormigheid aan zijn dood heen. Betekent door het lijden tot het leven. Dat de opstanding van Jezus ook daarin straks weer openbaar komt. Dus dat is het eerste. De opgestane volg. Dat is het kruisdragen. Dat is met Jacob hinkend verder door het leven gaan naar Pniel, nadat hij de zegen ontvangen heeft. En dat is met Paulus de doorn in het vlees dragen. Nadat hij zulke geweldige dingen van de Heere Jezus in zijn openbaringen had gezien. Paulus zegt niet dat dat makkelijk is. Paulus zegt wel, dat is de kracht van de opstanding. En de tweede gemeente, waaraan we moeten denken bij dat gemeenschap hebben aan het lijden en aan de dood van de Heere Jezus. Zijn dood gelijkvormig worden. Christus volgen, ik zei het al. Dat betekent jezelf verloochenen. Waar de Heilige Geest die kracht van de opstanding van de Heere Jezus uitdeelt. Daar gebeurt er wat in je hart en in je leven. Daar gaat wat aan het werk, gemeente. Daar komt er die strijd tegen de oude mens. Daar komt er die strijd tegen de zonde. Dat kan niet anders. Ik moet sterven. Ik moet sterven aan mezelf. Paasleven, wat betekent, gemeente, dat je het kruis achter de Heere Jezus gaat dragen om je eigen ik, hoe langer hoe meer, te doden. Als Jezus voor die zonde naar het kruis is gegaan, om voor die zonde te voldoen, dan gebeurt er wat in je eigen hart en in je eigen leven met de zonde. Die heeft geen bestaansrecht meer. Die zonde moet de dood in. Wij moeten ook lijden en sterven, gemeente. In geestelijk opzicht. Kijk, en dat is een streep door de rekening. Ik kan het ook niet helpen, gemeente, van al die mensen die denken dat leven na Pasen betekent dat je van de ene overwinning naar de andere gaat. En dat het kruis en het kruis dragen, dat dat voorbij zou zijn. Of dat je daar maar geen aandacht meer aan moet besteden. Mensen die denken dat op de agenda van een christen alleen maar staat na Pasen, dat er groei en vooruitgang is. Mis, zegt de apostel Paulus vanmorgen. De opstandingskracht van Christus, die wordt ervaren in de gemeenschap aan zijn lijden. Want delen in de volle glorie, dat ligt nu nog in het verschiet. En vooralsnog moeten wij sterven. En moeten we sterven aan onze oude mens. En moet onze oude mens begraven worden. Moet onze oude mens gedood worden. Want dat nieuwe leven van Pasen, dat staat haaks op onze oude natuur. Herkennen we dat nou vanmorgen gemeen? Dat juist leven naar Pasen betekent dat je last krijgt van de zonde. En dat je geen vrede meer kunt hebben met de zonden in je leven. Kijk, en wat dat betekent, gemeente. Dat lijden en sterven van de Heer Jezus. Daarin te delen, daaraan gelijkvormig te worden aan zijn dood. Dan moet u maar even hoofdstuk 2 nog eens een keer lezen, vandaag of morgen. Waarin we zien dat het lijden en sterven van de Heer Jezus als een voorbeeld wordt genomen voor een christen om te leren dat hij nederig en ootmoedig moet zijn. Dat je de ander meer gaat achten dan jezelf. Dat je de minste gaat zijn. Juist de opstandingskracht van de Heer Jezus openbaart zich daarin, gemeente. Dat ik niet meer langer met mijn eigen zondige ik in het middelpunt ga staan. Maar dat als ik Christus ken, dat ik anders ga denken over mezelf. En dat ik anders ga denken over mijn naaste. Dat ik anders ga spreken over mijn naaste. Dat ik ga strijden, gemeente, tegen zonden. Ook in de relatie tot mijn naaste. Wat ik zeg over een ander. En hoe ik een ander, gemeente, benader en bejegen. Hoe ik met een ander omga. Sterven aan de zonde, gemeente, dat betekent dat je je naaste gaat lief krijgen als je jezelf zegt erbij. Of zoals Paulus het aan het slot van dit hoofdstuk zegt, dan wandel je niet meer als die mensen die hun buik tot hun God hebben, die alleen maar leven voor dit aardse leven, met al hun vleeselijke begeerten, die alleen maar leven voor de feesten van deze wereld, die alleen maar leven voor de drank, of die alleen maar leven voor allerlei vormen van seks, die tegen Gods geboden ingaan. Dat je alleen maar leeft om je te laten vermaken door het amusement van deze wereld. Waar God en zijn geboden worden afgekraakt en waar ermee wordt gespot. Paasleven, dat heeft te maken met alles waar je naar kijkt. Alles waar je naar luistert. Met alles wat je voor je ziet op Netflix en Videoland en op de televisie. En waar je naar luistert op de radio, via je oordopjes, via Spotify. Een christen moet sterven. Die zegt, ik wil maar één ding. En dat is dat de Heer Jezus alles voor mij wordt en alles voor mij is. En lijden en sterven, dat betekent dat dat niet altijd gemakkelijk gaat. Dat dat ook wel eens pijn doet. En dat ik in die strijd tegen de zonde ook ervaar. Dat het een geweldige strijd is. Maar het is de opstandingskracht van de Heer Jezus, waardoor ik deze strijd mag voeren. In zijn kracht. Kijk, jonge mensen, dat is nou leven naar Pasen. Dat je de Heer Jezus zo lief hebt gekregen. Dat je hem wil volgen en dat je zegt, alles wat niet past bij de Heer Jezus en alles wat niet hoort bij de Heer Jezus, dat wil ik ten diepste niet meer. Ja, maar zegt er vanmorgen iemand, hoe zit dat dan met groei in het geestelijke leven? Is er dan geen groei in het leven van een christen? Jazeker wel, gemeente. Er is groei in de kennis van Christus, zegt Paulus. Opdat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding. Maar groei in de genade, dat betekent dat Jezus voor mij groter wordt. En ik minder word. Dat ik hoe langer hoe meer mijn eigen zwakheid zie. En steeds meer zie hoe krachtig deze opgestane Christus is. Weet je wat groeiende genade is? Dat is net als met een stratenmaker. Wie er wel eens op gelet hoe een stratenmaker aan het werk is, wanneer die bezig is om de steen één voor één te plaatsen. En hij schuifelt langzamerhand steeds met zijn knieën achteruit. En zo komt dat werk af, zo komt die straat af, nadat hij zelf steeds meer achteruit gaat op zijn knieën. Dat is geestelijke groei gemeend. Dat ik in mezelf op gebogen knie steeds meer achteruit ga. En dan wordt het werk van de Heere in mij zichtbaar, meer en meer. En zal straks het werk ook afkomen. Want dat zegt Paulus dan tenslotte nog in onze tekstgemeente. Het gaat naar de wederopstanding van de doden toe. Het gaat door het lijden en de dood heen tot het leven. De wederopstanding der doden, dat betekent de volle zaligheid. En dan zal de redding zijn definitieve vorm krijgen. Dan zal er de volle gemeenschap met God zijn, zonder zonde. Of ik enigszins mogen komen. Ja, dat is een hele lastige uitdrukking, ook in de Griekse tekst. En het is lastig om die te vertalen, maar Paulus die wil niet zeggen dat hij eraan twijfelt, maar dat hij zegt... Met wat er nu in mijn leven is, is het eigenlijk onvoorstelbaar wat ik straks zal meemaken. Ik zal door het lijden en de dood tot het leven komen. Tot de wederopstanding uit de doden. En het slot van dit hoofdstuk, daar zegt Paulus, Jezus zal terugkomen. En dan zal die ons vernederd lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken. Kijk, dat is het leven van Gods kinderen. Vanuit de kracht van Jezus' opstanding. Gemeenschap hebben aan zijn lijden. Gelijkvormig worden aan zijn dood. Jezelf overgeven. Net als de Heere Jezus dat deed in zijn lijden en in zijn sterven. Aan de wil van de Vader. En zo gaat het naar het leven. Naar de wederopstanding van de dood. Ja, in al onze teleurstelling. In al onze pijn, in al ons verdriet. Wat kun je naar Pasen de onvolmaaktheid ervaren en gevoelen in je eigen leven. Er is zoveel stuk, er is zoveel kapot misschien. En je zit bij de brokstukken die je zelf niet zomaar kunt helen. Misschien wel in je eigen gezin of in je eigen familie. Of in je eigen huwelijk. Maar God gebruikt het. Om je gelijkvormig te maken aan de Heere Jezus. Om dat beeld van de Heere Jezus in je af te drukken. Om steeds meer op de Heere Jezus Christus te gaan lijken. In zijn gehoorzaamheid en overgave aan de Vader. En dan lijkt het er zo ver vandaan. Maar toch zegt Paulus, we zijn onderweg. We zijn onderweg naar de wederopstanding van de dood. Jazeker, het moet door de dood heen. Want een christen moet ook sterven. En als Jezus niet terugkomt, dan wordt ook ons lichaam begraven. Het gaat door de dood heen. Maar het gaat wel naar de opstanding uit de dood. Het is net als in het voorjaar. De bloem zit in de knop. En een aantal maanden later, wanneer de zon geschenen heeft en de warmte gekomen is, dan zie je die bloem helemaal open bloeien in zijn volle pracht en in zijn volle glorie. Zo is het ook in het leven van een christen. De genadegemeente is als het ware de heerlijkheid die nog in de knop zit. We zien er zo weinig van die volle glorie en die volle genade in al zijn volheid. Maar het is net als een bloem in de knop. Als Jezus terugkomt, bloeit die knop helemaal open. En dan zal ik uit dit mijn vlees God aanschouwen. Zei Job al in het Oude Testament. Dan zal ik hem zien, die mij heeft lief gehad. En mij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Dat is leven naar Pasen gemeen. Door het lijden en de dood heen. Naar de wederopstanding. Dat is leven naar Pasen voor een ieder die van Christus is. Ziet u hoe belangrijk het is dat je van Christus bent. Jonge mensen, zie je hoe belangrijk het is dat je Jezus persoonlijk kent. Want dan heb je toekomst. Wie zonder hem leeft. Wie zonder hem sterft. Ja, daar is de eeuwige nacht en de eeuwige verlorenheid en de eeuwige rampzaligheid. En vanmorgen worden die twee u voorgehouden, gemeente. Zoals Mozes dat eens zei tegen het volk van Israël toen die afscheid nam. Ik heb u voorgesteld. Leven en de dood. Leven in God en de dood buiten God. Kies dan het leven. Opdat u zult leven. Opdat jij zult leven. Nu en tot in eeuwigheid. Door de dood heen. Tot het leven. Amen.